De vorige keer hebben we stilgestaan bij het laatste deel van Romeinen hoofdstuk 13. Bij de uitspraak, de nacht is voorbij gegaan, de dag is nabij gekomen. Laat ons dan uit de slaap opwaken, enzovoort. Het vervolg op dat gedeelte vinden wij in hoofdstuk 14 en 15 en daar willen we vanavond bij stilstaan. En ik lees daartoe Romeinen 14 vanaf vers 1. Waar staat, degene nu die zwak is in het geloof, neemt aan, maar niet tot twistige samensprekingen. De een gelooft wel dat men alles eten mag, maar die zwak is, eet moeskruiden. Die daar eet, verachten hem niet die niet eet, en die niet eet, oordelen hem niet die daar eet. Want God heeft hem aangenomen. Wie zijt gij die eens anderen huisknecht oordeelt? Hij staat of hij valt zijn eigen heer. Doch hij zal vastgesteld worden, want God is machtig hem vast te stellen. De een acht wel de ene dag boven de andere dag, maar de ander acht al de dagen. En ieder zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. Die de dag waarneemt, die neemt hem waar den Heere. En die de dag niet waarneemt, die neemt hem niet waar den Heere. Die daar eet, die eet zulks den Heere, want hij dankt God. En die niet eet, die eet zulks den Heere niet, en hij dankt God. Want niemand van ons leeft zichzelf en niemand sterft zichzelf. Want het zij dat wij leven den Heren. Het zij dat wij sterven den Heren. Het zij dan dat wij leven, het zij dat wij sterven, wij zijn des Heren. Want daartoe is Christus ook gestorven en opgestaan en weder levend geworden, omdat hij beiden over doden en levenden heersen zal. Maar gij, wat oordeelt gij uw broeder, of ook gij, wat veracht gij uw broeder? Want wij zullen allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Want er is geschreven, ik leef, zegt de Heere, voor mij zal alle knie zich buigen en alle tong zal God belijden. Zo dan, en ieder van ons zal voor zichzelf een gode rekenschap geven. Laat ons dan elkander niet meer oordelen, maar oordeel dit liever, namelijk dat gij de broeder geen aanstoot of ergernis geeft. Tot zover. Het is weliswaar niet het einde van de thema hier in deze brief, maar ik laat het er voorlopig maar even bij. Want dit is min of meer toch het slot van de brief. Je zult zien dat boven hoofdstuk 15 vers 14 staat plannen van Paulus. En dan komen de persoonlijke mededelingen, zoals ik het dan zeg. Persoonlijke mededeling en hartelijke groeten, of hoe men dat maar noemen moet. Maar in dit gedeelte zijn we feitelijk aan het hoogtepunt van de brief. Hoofdstuk 14 en 15, het eerste deel. In deze laatste hoofdstukken staat de apostel stil bij de praktische consequenties van wat hij in het eerste deel van de brief uiteengezet heeft. Dat hebben we natuurlijk inmiddels ook uitgebreid gezien. De gedachte is dat wij onze levens, en meer specifiek onze lichamen, zouden stellen tot levend, heilig, Gode welbehagelijk offer. Wij zouden onze gaven besteden, dat wil zeggen onze verantwoordelijkheid dragen, te midden van de gemeente en te midden van onze broeders en zusters enzovoorts. En in het laatste deel van hoofdstuk 13 hebben we te maken met twee beginselen die zouden heersen in ons leven als gelovigen. Het ene is de liefde, zoals uiteengezet in hoofdstuk 14 vers 8 tot en met 10. En het andere is het licht, zoals uiteengezet in vers 11 tot en met vers 14. En bij nader inzien, liefde en licht zijn feitelijk synonieme begrippen, want beiden veronderstellen eenheid. Beide spreken over eenheid. Waar wij in liefde met elkaar omgaan, is er sprake van gemeenschap en daarmee eenheid. En daar waar wij in het licht wandelen, zei Johannes bijvoorbeeld, daar hebben wij gemeenschap met elkander en komt dus feitelijk op hetzelfde neer. Want eenheid is kenmerkend voor het nieuwe verbond en feitelijk voor een nieuwe schepping. Gemeenschap dus. Dat nieuwe verbond spreekt ook over een gemeenschap, een eenheid die niet verbroken kan worden. En juist op die grond zouden wij wandelen in overeenstemming daarmee. We zouden dat als beginselen hebben in ons praktische leven. Of zoals het in Efeze 4 staat, wij zouden ons benaastigen te bewaren de geestelijke eenheid door de band des vredes, door het nieuwe verbond. Dus feitelijk. Daar gaat het hier ook om. En in dit gedeelte, in hoofdstuk 14 en ook zelfs het eerste deel van hoofdstuk 15, wordt dan ook stilgestaan bij het verschijnsel dat er nou eenmaal weliswaar gemeenschap is, tussen de gelovigen, vanzelfsprekend, maar dat er net zo goed ook verschil bestaat. Het punt is echter dat verschil niet noodzakelijk scheiding met zich meebrengt. Integendeel, dat hoeft helemaal niet. Het is zelfs lastig om erover te spreken, want als we zeggen er is zoveel verscheidenheid, dan hebben we het eigenlijk over scheiding. Het woord zegt het immers. Terwijl de bedoeling is verschil, maar daarom nog geen scheiding. Hoe dat ook zij, in Romeinen 6, om maar eens wat te noemen, wordt gezegd dat wij door wedergeboorte één plant, één levend organisme geworden zijn met Christus. We zijn dus met hem verbonden, hebben deel aan zijn leven, hebben deel aan zijn hoedanigheden. Of zoals Efeze 1 het zegt, wij zijn in Christus ook gezegend met elke geestelijke zegening. Met andere woorden, we hebben ook al een deel aan die zegeningen van Christus. We spreken dus zo zonder meer over eenheid, over gemeenschap. Niettemin zijn er verschillen tussen gelovigen onderling. Al moet ik er meteen bij zeggen dat die verschillen voor een belangrijk deel, of juist bepaald worden, niet door het nieuwe leven wat wij hebben ontvangen, maar juist door het oude leven dat wij nog hebben. Dat is nou eenmaal zo. Ik weet dat sommigen daarvan schrikken, want sommigen zijn zo vertrouwd met de leer van alle mensen zijn gelijk en met gedachte aan eenheidsworst. Zijn er betere termen voor trouwens? Wat parlementair, dat weet ik niet, hè? Wat meer parlementaire uitdrukkingen. Dat weet ik niet. Maar sommigen zijn zo vertrouwd met het idee alle mensen zijn gelijk, dat ze ervan schrikken. Als ik nu zeg dat zelfs gelovigen niet gelijk zijn, maar dat ze nou eenmaal verschillend zijn, omdat ze ook van nature in elk geval verschillend zijn. En nog afgezien van dat zij verschillend zijn, aangezien ze ook binnen de gemeente, binnen het lichaam van Christus, ook een verschillende functie hebben. Ik meen trouwens dat ik ook hier ingegaan ben op de uitspraken van Romeinen 12, met name het eerste deel van het hoofdstuk, waarin gezegd wordt dat elke gelovige zo zijn eigen gave heeft. Het heet zelfs verscheidene gaven in vers 6 van Romeinen 12. Maar ook dat is weer zo, omdat er nou eenmaal verschil is, en in bijzonder een verschil van de oude natuur, een verschil in aanleg die we nou eenmaal door geboorte hebben meegekregen, en die is ook mede bepalend voor de verantwoordelijkheid die wij in de gemeente dragen. Ik weet, sommigen hebben er problemen mee, want sommigen die zijn nog roomser dan de paus, denk ik altijd. Nee, overdrachtelijk bedoeld uiteraard, hè. Die zeggen, nee, de oude mens is dood, enzovoorts. En die telt niet, heeft geen enkele betekenis, enzovoorts. En dan moet ik u zeggen dat juridisch gezien de oude mens dood is, dat betekent dat daar geen oordeel meer over kan komen, maar dat betekent nog niet dat hij niet zou existeren, want dat doet hij juist wel. Bovendien, als de oude mens dood was, waarom staat er dan dat we de oude mens zouden afleggen dan wel voor dood zouden houden? Lijkt me een duidelijke zaak. Hij is dood, dat betekent dat juridisch gezien, van Gods kant uit gezien, die oude mens het oordeel heeft ondergaan en dus geen bestaansrecht meer heeft, maar het dient wel degelijk als voedingsbodem voor ons nieuwe leven. Dat is ook waar hoofdstuk 12 mee begint. Dat wij dat lichaam, en dat is echt een oud lichaam, al is het voor sommigen van ons wat minder oud, maar niettemin het lichaam van de natuurlijke mens bedoel ik maar, dat wij dat lichaam stellen tot levend, heilig, Gode welbehagelijk offer. Je kunt wel zeggen, de oude mens is dood, maar iedereen die het zegt weet tegelijkertijd dat het oude lichaam dan toch in ieder geval niet dood is. Nou, dat is maar waar het om gaat. Die oude mens, of wat er van over is, zou gebruikt worden in onze redelijke godsdienst, in onze dienst onder het nieuwe verbond, enzovoorts. En die is dus mede bepalend voor de gaven die wij hebben, en dus voor de verantwoordelijkheden die wij dragen, en dus voor de wijze waarop God ons gebruiken wil. Niettemin, wij zijn dus verschillend. Het is onzin om te redeneren dat alle gelovigen gelijk zijn. Dat is nou eenmaal niet zo. Dus heel simpel, wij hebben ook onze sympathieën en antipathieën tegen bepaalde broeders en zusters. Dat is niet aan te ontkomen. Dat is nou eenmaal zo. En dat kan alleen omdat ze verschillend zijn. Ze zijn nou eenmaal verschillend. En je moet die theorieën proberen op te hangen die je in de praktijk van je leven absoluut niet erkent en ook op geen enkele wijze rekening mee houdt. Dat is waar het om gaat, hè? Het is gewoon een Bijbelse waarheid dat die verschillen bestaan. Dat verschil wordt hier ook uitgedrukt. In het algemeen wordt hier onderscheid, ja, scheiding verondersteld het woord, Maar in het algemeen wordt hier, althans theoretisch, onderscheid gemaakt tussen twee categorieën voor het gemak. De ene is de categorie van sterke gelovigen, dat zijn wij natuurlijk.
En daar gaat de apostel vanuit, dat is nu helemaal zo.
En de andere categorie is die van de zwakke gelovigen. En zwakke gelovigen zijn gewoonlijk niet geneigd om zichzelf als zwak te bestempelen. Zo is het nou eenmaal, hè. Dus wij beschouwen onszelf allemaal als sterk. En anderen zijn wellicht nog sterker. Heel misschien, kan ze natuurlijk niet zo geweldig groot. Maar daar gaat het nou niet over, hè. En anderen zijn zwakker. Nou, dat is in ieder geval een betrekkelijk neutraal onderscheid. En dat staat hier ook, hè. Er staat bijvoorbeeld in vers 2, want vers 1 sla ik even over. In vers 2 van Romeinen 14 er staat, het is een pracht van een tekst hoor. En let op hoe tactisch het ook beschreven wordt. Hè. Er staat, de een gelooft wel dat men alles eten mag. Maar die zwak is, en let op dat maar, dat wil zeggen er komt een tegenstelling. Maar die zwak is, en hoef je al niet eens verder te lezen om te weten, dat degene die gelooft dat men alles eten mag, dus sterk is. In het geloof, want dat is de volledige uitdrukking uit vers 1 al. Hè? Dan gaat het over degene die zwak is in het geloof. Wat betekent dat dan? Wat is dan iemand die zwak is in het geloof? Nou zegt de apostel, want er ligt er meteen toe in vers 2. Er zijn er die geloven dat men alles eten mag, maar wie zwak is, eet niet alles. Wie zwak is, beperkt zichzelf tot groenten en fruit. Moeskruiden eet het dan hier. Maar dat is wat het is. Om het wat toe te lichten, de gedachte is gewoon dat er zijn er die geloven dat men alles eten mag, inclusief vlees. Maar degene die zwak is, gelooft dat hij geen vlees eten mag en eet dus vegetarisch. Dat is waar het op neerkomt in de praktijk. En voor zover het onbegrijpelijk is, moet ik er meteen achteraan zeggen dat nou eenmaal het vlees dat men in die dagen at per definitie aan de afgoden geofferd was eerst. Dat wil zeggen, alle vlees was beschikbaar via rituele slachting. Nee, via de Grieken. De Griekse wijze. Dat wil zeggen, het vlees, en het vlees was eigenlijk de maaltijd. Dat is trouwens nog zo, eigenlijk. Hè. Als je in een restaurant komt, dan moet je normaal gesproken moet je kiezen wat je eten wil. En dan gaat het niet over de groenten, want in de gemiddelde restaurant zetten ze gewoon wat groenten op tafel. Ja, in Duitsland is mixed salad, of hoe het maar heten mag, salade. Allemaal een zure spul. Dat kun je niet eens bestellen, dat zetten ze gewoon bij je neer. Maar je bestelt je vlees. Dat is het ongeveer, hè. Want dat is de maaltijd, dat, zo hoort het. Nou goed. Ik zeg niet dat ik vind dat het zo hoort, ik zeg zo hoort het. Pas me even aan de gangbare regels. Maar van oudsher, zeker in deze dagen van het Nieuwe Testament, in de Griekse wereld althans, was het vlees gewijd aan de afgoden. En verder, wat het Joodse leven betreft, was het alle voedsel bereid volgens de Joodse wetgeving. Voedsel moest koosje zijn. Dus eigenlijk, alle voedsel was sowieso ritueel bereid. En had dus iets met God of met afgoden te maken. Dat is het idee. Wel nu, wij zijn niet onder de wet. Dus wij hoeven niet koosje te leven. Dat is helemaal niet de bedoeling. Maar als je dan op heidense wijze leeft, dan krijg je dus vlees wat eerst aan de afgoden geofferd is, alvorens het op je bord terechtkomt. Waarna de vraag is, mag je dat dan eten? En het antwoord van degene die zwak is dan nee. En het antwoord van degene die sterk is dan ja, het mag. Staat hier. Let op, dat is niet mijn bevinding of mijn mening erover. Het is gewoon wat hier staat. De een gelooft wel dat men alles eten mag. Maar degene die zwak is, gelooft kennelijk niet dat men alles eten mag en dus beperkt hij zich tot de moeskruiden. Daar kun je vandaag problemen mee krijgen, want als je tegenwoordig als evangelisch christen zegt dat je kruiden eet, dan ben je waarschijnlijk occult besmet of belast, of hoe men eten mag. Nou ja, zeker als de kruiden bij volle maan geplukt zijn. Ongeacht de bewolking, dus je wist het niet, je wist niet dat volle maan, maar goed. Of vertel ik nou vreemde dingen? Oh goed. Nou, wij noemen dit gewoon groente, maar als je praat over kruiden heeft het meteen iets van alternatieve geneeswijze of alternatieve voeding enzovoorts. En er zijn legio, zogeheten evangelische boeken over geschreven, die ook op de evangelische boekentafels liggen, waarin wij gewaarschuwd worden voor het eten van selderie die geplukt is bij volle maan, of weet je veel. Of voor dingen die toevallig geplant en geoogst zijn door iemand die Jehovah's getuige was. Dus dan weet je het wel. Schijnt het?
Dat is toch zo?
Trouwens, ik heb een groenteboer die ongelovig is, dus dat kan ook nooit goed wezen. Die is helemaal ongelovig. Maar goed, om over de dokter dan maar te zwijgen. Ik bedoel, je krijgt er meteen grote problemen over, hè? Dus dit is een heet onderwerp, hoor, toch wel. Is natuurlijk altijd gebleven. De vraag naar of wij wel alles mogen eten. En begrijp je me goed, pilletjes en drankjes, dat is ook eten. Het dient meestal als compensatie voor het gemis in ons voedsel, of het dient om bepaalde gebreken aan ons dagelijks voedsel recht te zetten, zal ik maar zeggen. Of om specifieke behoeften aan te vullen, of te compenseren, of wat het maar wezen mag. Nou goed, daar gaat het dan verder niet over. We blijven maar even bij het eenvoudige Bijbelse beginsel. Het beginsel is dat vlees nou eenmaal geofferd was aan de afgoden. Trouwens, heel 1 Korinthe 8 gaat daarover. En daarna nog een stukje in 1 Korinthe 10, uitgebreid over dit thema. Maar ik doe mijn best om daarin niet uit te wijken. Ik wil liever bij dit schriftgedeelte blijven. En de gedachte is nu dat bijvoorbeeld gelovigen onderscheiden kunnen worden in twee categorieën, even zwart-wit gesteld dan, hè. Namelijk de zwakke categorie die meent dat men niet alles mag eten en die dat dan ook niet doet en die zich dus beperkt. En de andere categorie die gelooft dat men alles eten mag, of men dat dan ook doet, staat er niet bij. Er staat er dus heel subtiel. Als ik het moet uitleggen, dan moet ik zeggen dat er eigenlijk staat: degene die sterk is, gelooft dat men alles eten mag, maar degene die zwak is, gelooft niet dat men alles eten mag. Heb je die? Maar er staat nog veel meer. Degene die sterk is, gelooft dat men alles eten mag, maar of hij ook alles eet, dat is nog maar zeer de vraag. Dat hangt van andere dingen af namelijk. Dat men alles mag, wil nog niet zeggen dat men alles ook moet doen of zal doen. En dat wordt uitgebreid toegelicht in 1 Korinthe 8. En iets minder uitgebreid, nou toch wel vrij uitgebreid eigenlijk, in het laatste deel van dit hoofdstuk, maar dat heb ik nauwelijks gelezen. Nou ja, vers 13 dan nog, hè. Namelijk dat wij de broeder geen aanstoot of ergernis zouden geven. En dat betekent dat we ons bij gelegenheid, hoewel wij sterk zijn, ook beperken. Daar gaat het maar om. En de apostel Paulus zegt in 1 Korinthe 8, als ik door vlees te eten mijn broeder erger, dat wil zeggen ten val breng of doe struikelen, want dat is wat het woord ergernis betekent, hij zegt, dan zal ik in de eeuwigheid geen vlees meer eten. Dat is een beperking. Niettemin zegt hij dat het wel mag. In diezelfde hoofdstukken trouwens, alles is mij geoorloofd. Hetgeen dan niet wil zeggen dat alles ook nuttig is en dat men het ook doen zou. Niettemin, degene die niet gelooft dat men alles eten mag, wordt hier als zwak beschreven. Degene die zich beperkt. En begrijp je me nou goed? Als over dit soort zaken gesproken wordt, dan wordt bijna altijd in de Bijbel meteen gesproken over voedsel. In werkelijkheid echter is het zo dat eten en drinken de beschrijving is eigenlijk van, of een type is van, heel het leven van de mens. Heel ons leven bestaat feitelijk uit eten en drinken. Voor sommigen letterlijk, helaas. Maar dat bedoelde ik nou niet, hè. Ik bedoel dat heel ons leven te beschrijven is als eten en drinken. Want wat is het anders dan dat men dingen tot zich neemt, verwerkt, zich eigen maakt dus. Dat is wat we doen als we eten. We nemen het in ons op. En als alles een beetje normaal functioneert, dan gebeurt het ook dat dingen die ons lichaam niet verwerken kan, waar het niks aan heeft, die worden weer uitgeworpen in de heimelijkheid, in het toilet, maar er staat heimelijkheid in de Statenvertaling, in Matthäus, de Heer gebruikt de term. En dat is de normale gang van zaken. We nemen dingen tot ons. Een deel daarvan wordt ons eigen en gaat deel van ons wezen, van ons lichaam, als het voedsel is, uitmaken. En een ander deel gaat er gewoon weer uit. Wordt vanzelf geselecteerd. Dat is de normale gang van zaken bij een gezond mens. Zo is het nou eenmaal. Maar heel het leven is niks anders dan dat wij dingen tot ons nemen En ik bedoel nou meer geestelijke dingen natuurlijk. We nemen dingen tot ons. We verwerken ze. Sommige dingen die we tot ons nemen blijven hangen. Maken diepe indruk op ons. Worden deel van ons leven, ons wezen enzovoort. En een ander deel gaat er gewoon onverwerkt weer uit. En voor zover ik nou spreek over informatie. Een deel van wat wij leren maken we ons eigen. En daarna gebruiken we het ook, dat wat we geleerd hebben. En een ander deel van wat ons geleerd wordt, vergeten we gewoon zelfs weer. Of we doen er niks mee, hoewel we het misschien nog wel ons kunnen herinneren. Maar voor een belangrijk deel wellicht herinneren we het ons niet eens. Het is ons gewoon gepasseerd. Het is er één oor in, het andere uitgegaan, bij wijze van spreken. En ik bedoel echt, bij wijze van spreken. Het gaat er gewoon om dat slechts een deel van dat wat wij leren, ook wat we op school leren, om het maar eenvoudig te houden, slechts een deel daarvan blijft hangen en een ander deel raken we kwijt. Ik hoop niet dat ik vandaag nog weer examen zou moeten doen van de middelbare school. Ik zou volstrekt stralen. Het zoiets. Wat een vreemd woord is in dat verband eigenlijk. Want het zou eigenlijk moeten betekenen dat je dan slaagt. Maar het betekent tegenovergestelde, zodat je maar ziet dat de taal een raar ding is. Maar het is gewoon zo, je vergeet een groot deel. En zo is het met voedsel in het algemeen. Waar het dus maar om gaat, is dat eten en drinken feitelijk een beschrijving is van het leven van de mens. Aan de hand van dit voorbeeld van eten en drinken wordt gesproken over het hele leven als zodanig. De vraag is dus niet alleen of we ons zouden moeten beperken in het menu van onze maaltijden, maar de vraag is ook of er in het leven dingen zijn die wij zouden moeten vermijden, die niet mogen van de Heer of zo. Het antwoord is in beide gevallen, nee, alles mag. Toen zei iemand, ja, maar alles is niet nuttig, dus het zou verboden moeten zijn. Ze zeggen, ja, dat is waar, niet alles is nuttig, maar het is niet verboden. En dus blijven we gewoon zeggen, alles mag. En ik blijf bij voorkeur niet bij het standpunt van mijn dokter, maar wel bij het standpunt van de Bijbel en van de Heer Jezus. Die zegt, een mens eet gewoon wat hem voorkomt. En wat hij gebruiken kan, blijft erin. En wat hij niet gebruiken kan, gaat eruit. Dat is de meest natuurlijke gang van zaken. Dat wij niettemin zoveel betrekkelijk onnatuurlijk voedsel tot ons nemen. Wat allerlei ongezonde bijverschijnselen met zich meebrengt. Ja, dat kan nou wel wezen, maar daar hebben we het nou niet over. Hè? Toch? Het heeft jaren geduurd voordat ik begreep waarom een koe niet zoveel mocht. Hoe heet dat met een net woord? Uitwerpen. Weet je wat, de boeren moeten een mestadministratie bijhouden. Hoe zeg je zoiets nou in gewoon, zonder plechtig te klinken in net Nederlands, hè? Dat wil zeggen, vroeger moesten wij voor je tuin, weet je wel, moest je koeienmest, laten we zo zeggen dan. Moest je koeienmest halen en dan moest je op je gezon gooien in je tuin, want het was puur natuur, er was niks beter dan koeienmest. Tegenwoordig schijnt het ongeveer het meest schadelijke te zijn wat je hebben kunt. En die koeien mogen niet zoveel uitwerpen, want dat is slecht voor het milieu. Voor het milieu. Het heeft me jaren gekost om het te begrijpen. Ik geloof dat het ongeveer zo zit dat het eigenlijk niet gelegen is in wat ze uitwerpen, maar het is gelegen in wat die beesten tegenwoordig te eten krijgen. Dat is schadelijk voor het milieu. Schadelijk voor de koe eigenlijk ook, maar die hoeft niet zo lang mee. Wij eten hem al vrij snel op. Dat is ongeveer het idee, dus valt wel mee. Dat wij dan diezelfde rommel binnenkrijgen die koe als milieu onvriendelijk op het land uitwerpt. Nou goed, dat is allemaal een bijwerking. Begrijp je hoe ingewikkeld het in elkaar steekt? Die beesten krijgen allerlei kunstmatige soort voedsel. En er wordt uitgeworpen, komt op het land terecht en in de sloot of wat er mee wezen mag. Het verontreinigt onze oppervlakte wateren. Terwijl normaal gesproken zou het gewoon puur natuur moeten zijn. Dus bijzonder milieuvriendelijk, daar komt het op neer. Dat het dat niet is, komt omdat die beesten op kunstmatige wijze gevoed worden. En neem je van mij aan, dat gebeurt met de mens tegenwoordig ook. Dat is nou eenmaal niet anders, want datzelfde chemische spul, zal ik maar zeggen, wordt ook op het land gegooid als bemesting voor het voedsel wat wij later moeten eten, zal ik maar zeggen. Nog afgezien van wat er daarna nog allemaal doorheen geroerd wordt om het houdbaar te maken en weet je veel wat. He? En te kleuren. Ik ben er heel slecht in thuis, dus het komt er allemaal erg ongelukkig uit. Maar wij eten nogal onnatuurlijk voedsel. Dat kan inderdaad grote problemen opleveren. Maar als men gewoon eet uit de natuur, dan kan er eigenlijk niks mis. Want ons natuurlijk lichaam is van nature in staat om het natuurlijke voedsel dat het krijgt zelf te selecteren. En dat is maar waar het om gaat. Er kan dus niks mee mis. en de normale gang van zaken in het leven van de mens, dat wij misschien in een abnormale samenleving leven, zou best kunnen, maar daar hebben we het nou niet over, hè? Maar normaal gesproken, de mens kan alles tot zich nemen, hij zou in staat moeten zijn, en anders in staat moeten worden, om alles wat op hem afkomt te verwerken, zich eigen te maken of juist zich niet eigen te maken, uit te werpen. De hele simpele gedachte is gewoon deze, dat er de mens niks verboden is en ons als gelovigen is ook niks verboden. En voor zover bepaalde dingen slecht voor ons zouden zijn, maakt dat weinig uit, omdat ze gewoon erin gaan en er ook weer uitgaan. Hoe leg ik dat dan netjes uit? Kijk, soms wordt er gedacht dat er heel wat dingen zijn in het leven, in de wereld, die schadelijk zouden zijn, vooral voor onze christelijke zieltjes. Ja, dat is zo de terminologie, hè? Dat is dan slecht voor je, dat mag je niet weten, hè? Je hoort niet te weten wat er in de wereld te koop is. Waarom te koop, weet ik niet. Maar dat hoor je niet te weten, want het is slecht voor je. Daar zou je tegen beschermd moeten worden. En vele zogeheten christenen, ze zijn het misschien ook, maar dat weet ik niet, maar ze worden in ieder geval zo genoemd. Vele zogeheten christenen groeien dus inderdaad op in een beschermd milieu, u weet wel. Die maken deel uit van zo'n gemeenschap waar eigenlijk een soort hoge schutting omheen staat, weet u wel. Zonderen zich af van het normale maatschappelijk leven, is nou eenmaal zo. Leven in wat wij zouden noemen een beschermd milieu. In andere kringen noemen dat ze leven in een subcultuur, want dat is het eigenlijk. Ze leven in een gemeenschap met de eigen gewoontes en gebruiken, dikwijls een eigen soort van, eigen wijze van kleden, een eigen soort kapsel. Je kunt die mensen dikwijls gewoon herkennen, hoor, dat is nou eenmaal zo. En dat is zo. Enzovoort. En wat hebben ze nog meer eigen? Nou goed, eigen wetten en regels, gewoonten enzovoort. Dat is nou eenmaal zo. En dat is zo omdat men zich afzondert van de gang van zaken in de samenleving als zodanig. Men is daar namelijk bang voor. Dat is gewoon zo. Men wil er niet mee te maken hebben. Men beschouwt het als goddeloos. Dat is het waarschijnlijk ook, maar daar gaat het nou niet over. Men beschouwt het in ieder geval als gevaarlijk. En daarvan zondert men zich dus af. Alles wat buiten de schutting ligt dus, om het zo te zeggen, dat is gevaarlijk en daarmee verboden. Waarom het gevaarlijk is, wordt niet verklaard gewoonlijk. Dat kan men ook niet, want men weet er ook niks van. Men mag er ook niks van weten, dus je moet de schijn ook vermijden, enzovoorts. En zo leeft men vanzelfsprekend onder een vast patroon van wetten, regels, traditie, eigenlijk gewoon meestal zonder dat er een goede verklaring voor is. Hè. Men is conservatief, alles wat nieuw is, is per definitie van de duivel. Dus alles moet blijven bij het oude, enzovoorts. Het is allemaal tamelijk goed herkenbaar. Het probleem is echter dat waar een mens alles doet om niet besmet te raken met wat voor bacteriën dan ook, wordt hij juist enorm kwetsbaar voor diezelfde bacteriën. Dat is een simpele zaak, hè? Hij heeft geen antistoffen. U weet toch hoe dat gaat met inenten? Als je ingeënt wordt tegen een bepaalde ziekte, krijgen juist die ziektekiemen ingespoten. Daar komt het ongeveer op neer. En het lichaam verweert zich daartegen, maakt afweerstoffen. En omdat die afweerstoffen er zijn, ben je vervolgens immuun, althans voor zekere tijd, tegen die bepaalde ziekte. Dat is het verhaal. Maar die immuniteit, die onkwetsbaar, die onschendbaarheid ontstaat juist doordat men ermee te maken gehad heeft. Dat is het verhaal. Nou, zo zit het feitelijk ook in hogere zin, in meer geestelijke zin, zal ik maar zeggen. Een mens wordt nooit immuun voor dingen waar hij nooit mee te maken gehad heeft. En hij wordt pas immuun, hij kan pas immuun worden als hij ermee te maken gehad heeft en dan wordt hij sterk. En eerder niet. Iemand die zich altijd afschermt voor de buitenwereld, iemand die leeft in een klein wereldje, zo iemand heet bekrompen in oud-Nederlands, dat betekent gewoon dat de wereld voor hem ingekrompen is, klein geworden is. Iemand die in zo'n klein wereldje leeft, in zo'n beschermd milieu zal ik maar zeggen, is kwetsbaar voor bijna alles. En daarmee komt men in een vicieuze cirkel, want aangezien men kwetsbaar is, zal men er weer van alles aan doen om die schutting groter en dikker en hoger te maken. Nou, die schutting is in feite niks anders dan de wet. Nou ja, een wet. Dat is wat het is. Dit wel en dat niet. Dat is wat de wet doet. De wet heet trouwens in de Bijbel ook inderdaad middenmuur des afscheidsels. En dan zegt u, ja, dat is Efeze 2, dat gaat over het verschil tussen Jood en Heiden. Er was een muur in de tempel enzovoort, tussen de voor of de Jood en voor of de Heiden. Zeg, ja, dat is allemaal waar. Niettemin, de wet maakt het onderscheid. Dit wel, dat niet. De wet trekt precies die grens. Dat is wat het is. En het punt is dat men juist door te leven onder de wet kwetsbaar wordt. En omdat men kwetsbaar wordt, en men dat ook weet, wordt die wet sterker en sterker. Dat is altijd zo, lees in de Bijbel ook. En van Israël wordt het ook gezegd. Israël heeft nog nooit zo zwaar onder de wet geleefd als juist in deze dagen waarin het absoluut niet meer hoeft. En in de dagen dat het in zekere zin zou moeten, in oud-testamentische tijd in Canaan zal ik maar zeggen, toen deed men het niet. Die wet wordt sterker en sterker en sterker en verhindert bovendien de Jood zelfs om te komen tot aanvaarding van de Heer Jezus als de Messias. Daar komt het op neer. De Heer is buiten die schutting. Buiten de wet. Is vreemd, is nieuw. Kan niet goed zijn. Men houdt het bij het oude, enzovoorts. Nou, hoe dan ook. Waar het om gaat, is dat ook in het normale leven van de mens, ik bedoel dus ook in het natuurlijke leven, het weinig zin heeft, eigenlijk helemaal geen zin heeft, om een schutting om een mens heen te zetten en te zeggen, dit mag wel en dat mag niet. Het punt is namelijk, en de gelaten brief ligt daar trouwens wat uitgebreider toe, dat iemand die zo leeft nooit volwassen wordt. Hij leert immers nooit zijn eigen beslissingen te nemen. In plaats van dat hij zijn eigen beslissingen neemt en zijn eigen verantwoordelijkheid draagt, vraagt hij zich steeds af, mag het of mag het niet? En hij vraagt zich niet eens meer af van wie mag het en van wie mag het niet, want dat speelt geen rol. Het gaat maar om de vaste beginselen. Mag het wel, mag het niet. Is het dan, or is it not done? Hè? Kun je dat maken binnen het milieu waarin je leeft, of kun je dat niet? Dat is het verhaal. En zo wordt een mens geleefd, en leeft hij onder beginselen waarvan nauwelijks iemand de oorsprong kent. Als je daar toe doordringt namelijk tot de oorsprong van die beginselen, dan blijkt hoe kwetsbaar men is, dan krijg je grote ruzie. Hè? Maar onder die beginselen leeft men dan. En op die wijze leert men nooit zelfstandig te reageren op omstandigheden. Daar is nooit meer sprake van een natuurlijke reactie. Het kan er niet zijn. Er kan ook niet sprake zijn van een natuurlijke keuze. En er is ook geen ruimte voor diversiteit en dus voor een eigen identiteit van de verschillende mensen. Hoe verschillend ze van nature ook zijn, ze worden allemaal geperst in dat keurslijf van een opgelegde wet en blijven daarmee per definitie onvolwassen en dus niet in staat om het een en ander te dragen, of zal ik zeggen niet in staat om iets te verwerken. Dat is het hele punt. Kijk, als wij, dat schiet me maar zo te binnen, sorry, maar wij waren dus vorig jaar even in Jordanië, je eet wat langs de kant van de weg, en meteen ben je 14 dagen, 3 weken ziek, want je bent besmet met een of andere bacterie die iedereen daar in zijn lijf heeft, maar niemand heeft er last van, maar wij Westerlingen wel. En dat is een extreem voorbeeld, want een meer eenvoudiger voorbeeld is dat het drinkwater wat iedereen drinkt, bijvoorbeeld in de staat Israël, het is echt goed drinkwater, dat kan niet missen, maar als wij drinken worden we er ziek van. Waarom? Omdat er bij ons nog schoner is en nog minder bacteriën in zitten enzovoort. We hebben geen immuniteit, we hebben geen weerstand tegen die bacteriën die daar wel in het drinkwater zitten. Maar als je er een keer aan gewend raakt, is het geen enkel probleem. Het is niet echt slecht voor je, maar je bent er niet gewend. Het lichaam weet er niet mee om te gaan, althans niet op korte termijn. En tegen dat de termijn zo lang geduurd heeft dat men eraan gewend is, het lichaam er wel mee kan omgaan, ga je weer weg en dan verlies je immuniteit weer. Zo zit het gewoon. Dat is heel simpel. Als toerist in zo'n land komt, dan drink je niet uit de kraan, maar koop je netjes flesjes gedistilleerd water. Daar komt het ongeveer op neer. Maar zo is het nou helemaal. Maar zo steekt het leven ongeveer in elkaar. Als wij voor het eerst in ons leven met bepaalde omstandigheden te maken krijgen, brengt het ons waarschijnlijk van streek. Ik noem liever geen voorbeelden. Maar ik weet er genoeg. Uit eigen leven en uit andermans leven. Daar kijk je gewoon tegenaan. Dus je voor het eerst met bepaalde omstandigheden te maken krijgt, dan raak je waarschijnlijk van streek. Maar als het goed is, als je gezond bent, leer je die dingen te verwerken, enzovoorts. En je herstelt je wel weer, enzovoorts. En daarna kun je ermee omgaan. Dat is gewoon het verhaal. En het is niet noodzakelijk slecht voor je. En te zeggen, ik raak ervan van streek, of die raakt ervan van streek, dus is het slecht voor mij of voor hem of wat dan ook, dat is een verkeerde conclusie. Zo zit het namelijk niet. Dat is het verhaal bijvoorbeeld van de melk en de vaste spijs, zoals de Bijbel dat zegt. De gedachte is dat iemand die alleen der melk deelachtig is, die is onervaren in het woord, staat er. Maar als iemand voor het eerst vaste spijs tot zich neemt, wel, hij neemt het niet tot zich en gooit het er gewoon weer uit. Zo gaat dat. Ik heb eens baby's krenten zien poepen, dus vooruit maar. Hè? Je kunt een baby krentenbrood voeren, de krenten komen er gegarandeerd bij de eerste keer dat ze komen er gewoon uit. Zo volstrekt onverteerd. Het komt er zo weer uit. En dan moet je niet zeggen, dat werkt dus niet, dat is niet goed, dat is slecht voor het kind. Dat is niet waar, je moet er gewoon blijven proberen. En dat komt wel een keer goed. Het lichaam moet er zich op instellen. Dat is een heel simpele zaak. Moet eraan gewend raken en daarna is niks verkeerds aan. Dat is maar waar het om gaat. En zo steekt het leven feitelijk in elkaar. Dat wat wij zo fraai aanduiden als opvoeding enzovoorts. Ik vind een overwaardering van het begrip, maar daar gaat het nou niet over. Maar wat wij zo fraai aanduiden als opvoeding heeft in de eerste plaats gewoon tot doel dat wij als kinderen leren omgaan met omstandigheden die zich nou eenmaal in het leven van de mens kunnen voordoen. En dat werkt maar tot op zekere hoogte natuurlijk. Want daarna worden we geacht zelf te leren omgaan, ook met nieuwe ervaringen enzovoorts. En wij leren dan ook dat er dingen zijn waar we ons beter niet mee bezig kunnen houden. Eenvoudig omdat we er nooit aan zullen wennen en omdat we het nooit ons eigen kunnen maken. En omdat het in het algemeen een slechte uitwerking op ons heeft. En op dat moment zeggen we, voor mij niet. Niet omdat het niet mag, maar gewoon omdat wij een verstandige beslissing nemen, onze verantwoordelijkheid op ons nemen en zeggen, hier ligt mijn grens, daar ga ik niet overheen. Dat is heel simpel. Ja, ik ben altijd geneigd het voorbeeld van sterke drank te gebruiken, maar daar kun je ook al problemen over krijgen als je het in het publiek zegt. Maar zo zit het nou eenmaal. Er zijn mensen die drinken regelmatig sterke drank, hebben daar geen enkel probleem mee. Er zijn anderen, hoef je maar één keer een borreltje voor te zetten en ze zijn meteen verslaafd. En alcoholist. Is nou helemaal zo. Nou, zulke mensen moeten dus absoluut nooit drinken. Dat zit in de aard. Dat kun je nou leuk vinden of niet. Vraag ook niet om mij of het uit te leggen. Er zijn anderen die dat wel kunnen uitleggen. Maar dat is nou eenmaal zo. En voor sommigen is sterke drank dus slecht. Voor anderen juist helemaal niet. En sommigen drinken het op doktersadvies. Nee, het zit niet in het ziekenfondspakket. Helaas. Maar dat... Toch? Het is toch gewoon zo? Ik heb eens iemand gekend die had last van zijn rug. Toen zei de dokter, maar je moet ook hard bed slapen. Toen zei hij, nou geef maar een receptje. Maar dat ging dus zo niet. Maar goed. Maar ik hoop dat ik duidelijk ben. Het punt is namelijk dat in het beginsel, dat is het beginsel. Dat gaat op zekere hoogte maar op. Maar in beginsel is het zo dat wij zouden omgaan met alle omstandigheden van het leven. Dat zouden wij leren enzovoorts. En dat veroorzaakt vanzelf bepaalde immuniteit voor bepaalde zaken. Dan zijn er toch geen gevaren meer. Begrijp u? Want dan zijn we immuun. Dan is het geen gevaar meer. Maakt er ook niks meer uit. Dus het is gewoon neutraal. Maar we leren dan ook inderdaad, dus zoals we het met voedsel ook hebben, dat we bijvoorbeeld bepaalde soorten voedsel niet verdragen. We mogen ze wel eten, maar ons lichaam weet er niet mee om te gaan. Is nou helemaal zo. Sommigen krijgen huiduitslag van het eten van aardbeien, geloof ik, of niet? Dat kan. Of van varkensvlees, dat komt nogal eens voor. Slecht voor de huid. Sommigen wel, ja. Is het niet varkensvlees? Wat is het dan? Maar het komt voor, dacht ik. En ik persoonlijk, ik ben gek op komkommer. Maar ik moet het niet eten. Nee, jongen. Verschrikkelijk. Het heeft me jaren gekost voordat ik erachter kwam waar ik altijd het zuur van kreeg. Dat weet je dan niet, totdat ineens tot je doordringt dat het misschien met een bepaald soort voedsel te maken heeft. En dat is het dan. Dus dat spul moet je dan gewoon nooit meer eten. Want daar kun je niet mee omgaan. Nou, en zo is het in geestelijke zin ook met de natuurlijke mens zo. Er zijn dingen waar mensen nou eenmaal niet mee om kunnen gaan. Op het moment dat ze daarachter komen, moeten ze zich daar verder van houden. Niet omdat het verboden is. maar omdat het gewoon verstandiger is. Men zou zijn verantwoordelijkheid dragen en zijn beslissingen nemen. En dat zijn eigen verantwoordelijkheid dragen op grond van volwassenheid. Daar gaat het om. En dat is sterk. Want wie gelooft dat men alles eten mag, die is hopelijk ook zo sterk dat hij dat niet doet. En dat hij zich weet te beperken waar dat noodzakelijk is. Voldoende zelfcontrole, zelfbeheersing heeft om zich te beperken. En dat is maar waar het om gaat. En in dat geval heeft men er ook een goede reden voor. Het punt is aan de andere kant dat waar men een mens zegt, je mag dit en je mag niet dat, je mag niet zus en je mag niet zo, daar heeft hij niet een goede reden om zich aan die wetten te houden. En dat kan hij dus ook niet. Dat heeft geen enkele zin. Maar het leidt ook tot niks, want mensen die wel in staat zijn om zich te houden aan de wetten en regels, zijn per Bijbelse definitie zwak en onvolwassen. Begrijp je me goed, je kunt respect hebben voor mensen die voldoende discipline hebben om zich te onderwerpen aan een uitgebreide verzameling wetten en regels. Natuurlijk kun je daar respect voor hebben. Niettemin, als er niks anders is dan dat, dan moet je gewoon vaststellen dat zo iemand een kind is. Hij laat zich leven. Men zegt hem gewoon wat hij doen en laten moet. Enzovoorts. Zo iemand is een kind, is onvolwassen namelijk. En is in de praktijk ook dikwijls niet in staat om zijn eigen beslissingen te nemen. Nou, ik had bijna wat onvriendelijks willen gaan zeggen nou, over ambtenaren, maar laat ik het maar niet doen. Hè? Maar dat weet u toch, hè? U weet toch hoe dat werkt, hè? Wetten en regeltjes gelden daar. En op het moment dat er iets is wat niet beschreven wordt in de wetten en regeltjes, dan slaat de hele boel op tilt, want niemand kan of durft een beslissing te nemen. Heeft men namelijk nog nooit gedaan. Heeft men ook geen ervaring mee. En als men het wel doet, valt men buiten die cultuur. En vermoedelijk staat men dan binnen de kortste keer op straat of wordt men gepasseerd bij de promotie of wat er allemaal wezen mag. Dus niemand doet het. Zoiets is dat. Nou goed, gaat me dan niet om dit soort zaken aan de kaak te stellen, maar het gaat alleen maar om de beginselen, hoe ze werken. En het punt is dat wij als gelovigen nou eenmaal niet leven onder de wet en dus alle dingen zijn ons geoorloofd. Er is ook een goede reden voor. De normale gang van zaken in het leven van de mens is dat hij volwassen wordt en zijn eigen beslissingen neemt. En dat betekent dat hij leert om zijn eigen weg te gaan en eventueel een weg te gaan buiten de cultuur waarin hij wellicht grootgebracht is. Dat is de gang van zaken. Er is trouwens bekend gegeven dat opgroeiende jongelui bij een bepaalde leeftijd zich gaan afzetten tegen de ouders. En dus, want het gaat niet om de ouders, maar zich afzetten tegen de levenswijze waarin ze zijn grootgebracht enzovoort. Dat is ook een normaal verschijnsel. Ik zal niet zeggen dat het prettig is, maar het is een normaal verschijnsel. Want de bedoeling is dat de jongelui in kwestie hun eigen weg leren gaan, hun eigen beslissingen gaan nemen enzovoorts. En dan zijn het de ouders die zeggen, daar zijn ze nog niet aan toe. En de kinderen zeiden jaren geleden, ja, daar zijn wij wel aan toe. He? Dat soort conflict situaties ontstaan daar. Maar niettemin, de normale gang van zaken is dat als men volwassen wordt, men stapt uit de traditie en de eigen verantwoordelijkheid gaat dragen. Dat is ook de Bijbelse gedachte. Zolang het tijd als iemand onder de wet is, is hij een kind. En dat zou duren tot de tijd van de vader tevoren bestemd. En daarna zou het kind niet langer kind zijn, maar zijn eigen beslissingen nemen en dus niet langer leven onder de wet. Waar wij volwassen gelovigen zouden moeten zijn, betekent het dat we onze eigen verantwoordelijkheid zouden moeten dragen. En helaas moet ik u zeggen dat juist kenmerkend voor godsdienst in het algemeen en wellicht in het bijzonder voor het christendom is dat men geen eigen verantwoordelijkheid draagt. Hebben jullie? Godsdienstige mensen, ik bedoel gewoon religieuze mensen, hè? Niet in de Bijbelse betekenis, maar gewoon religieuze mensen, zijn gewoonlijk mensen die zich naast de wetten die toch in de samenleving al gehandhaafd moeten worden, zich ook nog stellen onder specifieke wetten en regels die nou eenmaal binnen die religie op de mens gelegd worden. En ze worden dus onvrijer dan ze van nature waren. En in de praktijk dan dus ook inderdaad minder volwassen. Ik meen het 100%, dat is zo. En het is niet voor niks dat niet-godsdienstige mensen, atheïsten, over het algemeen neerkijken op religieuze mensen. De reden daarvoor is dat ze religieuze mensen beschouwen als minder volwassen. als kinderlijk. Ze laten zich leven, stellen zich vrijwillig onder wet en regels, voelen zich daardoor beschermd, enzovoorts. Maar dikwijls is het ook inderdaad een soort van vlucht. Zo van, ik ben niet verantwoordelijk voor mijn eigen leven, want ik doe gewoon wat ik doen moet. Ik laat wat ik laten moet. En de rest, wel, Allah wil het. En weer in deze streek van de wereld, God wil het. En wordt men fatalistisch. Ik heb toch immers alles gedaan wat ik doen moet, netjes geleefd onder de wet. En wat er dan verder gebeurt in het leven, nou, dat maakt God uit. En dus krijgt God de schuld niet alleen van de goede dingen, maar vooral van de slechte dingen in het leven van de mens. Is zo hoor. Ook in een christelijke kring, zogeheten christelijke kring, is dat zo. Als een gelovige of een zogeheten christen allerlei ellende overkomt, dan schrijft men dat aan God toe. De Bijbel zegt dat het niet zo is, trekt men zich niks van aan. Er is namelijk geen andere optie. Zelf houdt men zich immers aan de wetten en regels. Als er dan toch dit of dat gebeurt, ja, dan komt dat ergens anders vandaan. En dan kennelijk van de hogere macht die men zegt te dienen. Maar zo steekt het niet in elkaar. Zo steekt het leven niet in elkaar. En zo steekt het geestelijk leven ook niet in elkaar. Integendeel, alle dingen zijn ons geoorloofd. Dat levert een grote vrijheid op. Maar tegelijkertijd levert dat een grote verantwoordelijkheid op. En zo hoort het ook, want dat is kenmerkend voor volwassenheid. En dus, inderdaad, de een gelooft wel dat men alles eten mag. Dat is dus de sterke. Hetgeen niet wil zeggen dat hij ook alles eet, dat staat er ook niet. En vervolgens, maar die zwak is, gelooft niet alleen niet dat men alles eten mag, maar hij eet ook inderdaad niet alles. Hij beperkt zich tot datgene waarvan hij denkt dat het geoorloofd is. Niettemin van zo iemand staat dat hij zwak is. Waarna wij even een marktonderzoek doen, om eens te kijken hoe het percentage ligt, hoeveel sterken er zijn in het geloof en hoeveel zwakken er zijn in het geloof. En dan schrik je natuurlijk wezenloos. Ik kan niet missen, want de grote meerderheid van allen die zich christenen noemen, zijn christenen omdat ze zich onder wetten en regels gesteld hebben. Kijkt u het maar na. Bij wijze van spreken in uw woordenboek. Wat wil zeggen dat je religieus bent? Of lid bent van de een of andere kerk of religieuze groepering, doet er nou niet toe. Wat wil dat zeggen? Dat je je leven plaatst of leeft binnen de kaders die door zo'n organisatie worden opgelegd. En dat zijn dus per definitie beperkingen. Dus een beperking van de vrijheid. Het is jaren geleden dat ik het eens opgezocht heb in de woordenboeken en encyclopedieën, wat het wil zeggen, religiositeit of religie. Wat het betekent. En onvermijdelijk staat er dan, dat betekent, als men religieus zich, je leeft volgens bepaalde beginselen, opgelegde wetten en plichten. En zeker het christendom wordt zo beschouwd. Door christenen zelf en zeker ook door buitenstaanders. Toch is dat niet waar. Integendeel, de essentie van het christendom is juist dat het geen religie is, dat het geen godsdienst is in de gebruikelijke betekenis van het woord. Daar zijn we juist van verlost. Opdat we in vrijheid wel degelijk God zouden dienen. Maar juist niet onder wetten en regels die ons gevangen nemen, maar in vrijheid, dat is waar het om gaat. En we zullen de vrijheid van het nieuwe verbond gebruiken om God te dienen uit vrije wil. Dat is waar het om gaat. En dat is nieuwtestamentische waarheid. Nou, hoe dat ook zij, in de praktijk blijkt het dus inderdaad zo te zijn dat vele gelovigen per definitie zwak zijn. En sommigen beschouwen zich juist daarom als sterk, omdat ze in staat zijn te leven volgens wetten en regels. Maar het is geen kracht, integendeel. In werkelijkheid is het een vlucht. Een vlucht voor de eigen persoonlijke verantwoordelijkheid en een zwakte om de eigen beslissingen te nemen en om de eigen, een aarzeling om de eigen verantwoordelijkheid te dragen. Dat is waar het om gaat. En dat zou dus moeten veranderen, want de natuurlijke mens bij zijn geboorte is nou eenmaal zwak en hij wordt geacht sterk te worden na verloop van tijd. En zo geldt het voor de wedergeboren mens ook. Als je wedergeboren wordt, is je ook een kind. Nieuwgeboren kinderkens in Christus, zegt Petrus. En de bedoeling is dat er niet alleen melk, maar ook vaste spijs deelachtig wordt en geoefend wordt in het woord en daarmee ook in het leven als zodanig. Zodat een sterke gelovige in ieder geval gelooft dat hij alles eten mag. en dat hem alle dingen geoorloofd zijn. En zolang hij denkt dat niet alle dingen geoorloofd zijn, ik zeg niet of je het doet of niet, ik zeg alleen wat in zijn gedachten is. Ik wijs te hoog, ik moet in het hart wijzen. Hè? Zolang hij denkt dat niet alles geoorloofd is, is hij inderdaad naar Bijbelse definitie zwak. Waarna ik persoonlijk geconstateerd heb dan, dat er vele gelovigen zijn die er alles aan doen om gelovigen zwak te houden en zelfs zwak te maken. Want ik geef je de verzekering, dat je zomaar ergens in een groep gelovigen zegt dat alle dingen geoorloofd zijn en dat alles mag, dan vallen ze allemaal over je heen en dan beschouwen ze je als bandeloos en wellicht goddeloos en hoe dat maar heten mag, en als gelovigen in ieder geval zwak. Maar dat komt omdat ze al andere normen hanteren. Wetten, namelijk. En velen denken dat hoe sterker je bent als gelovige, hoe meer wetten je hebt. En sommigen willen graag voor sterke gelovigen doorgaan en die stellen zichzelf dus vele wetten. En komen zo steeds zwaarder onder de wet. Dat is het beginsel. Net zolang tot ze eronder bezwijken natuurlijk, want men bezwijkt daar natuurlijk toch onder. De mens is niet geschapen om onder wetten te leven, de mens is geschapen om uit vrije wil te leven. Om te leven vanuit zijn hart, vanuit zijn gevoelens, ik meen wat ik zeg, enzovoorts. Hè? Maar de bedoeling is dat dat hart en dat denken gevoed zou worden eerst door het woord Gods. Maar waar een mens leeft onder wetten en regels, daar kan het woord Gods in dat leven geen uitwerking hebben. Begrijp je wat ik bedoel? Wat voor zin heeft het om van alles te leren als in de praktijk van ons leven alleen de wet of een traditie bepalend is voor wat wij doen of laten? Dan hoef je namelijk niks te leren. En in sommige kringen zegt men dat gewoon zo, hoor. Zeggen, je hoeft niks te leren. Je weet toch hoe je leven moet? Dan is men bang voor scholing en zeker voor een wat hogere opleiding. Er zijn milieus, christelijke milieus in Nederland, waar men groot bezwaar maakt tegen universitaire opleidingen. Men is als te dood dat de studenten inderdaad uit de traditie stappen, zal ik maar zeggen. Ja, men is bang dat hen het licht opgaat. Dat is waar. Dat is echt waar. Men is bang dat ze hun eigen beslissingen gaan nemen op basis van hun eigen denken en op basis van hun eigen kennis. En dat is het einde van de traditie. En dus van de wet. Nou, dat conflict, dat bestond dus ook in de dagen van de Heer Jezus. Die zei, als jullie waarlijk mij volgen en bij de waarheid blijft, dan zul je waarlijk mijn discipelen zijn en gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Toen werden ze woest. Want men wilde niet vrij worden. Want als men vrij wordt, dan moet men ook verantwoordelijkheid dragen. Men wilde dat niet. Men bleef liever bij de wet. En in plaats van de Heer te volgen en vrij te worden, zocht men methoden om hem te doden. Precies het tegenovergestelde dus. Want hij werd als gevaarlijk beschouwd voor de traditie en dus voor het volk, het Joodse volk. Wat in hoge mate bepaald wordt natuurlijk en geïdentificeerd wordt met traditie. Nou, hoe dat ook zij, wij als gelovigen, wij zouden leren verstaan dat ons alle dingen geoorloofd zijn. Wij moeten namelijk met de dingen leren omgaan en onze eigen beslissingen nemen, onze eigen verantwoordelijkheid dragen. In die omstandigheden zijn wij niet alleen volwassen, sterk, maar ook inderdaad vrij. En vervolgens was het de bedoeling dat we in die vrijheid ook inderdaad de Heer zouden dienen. En daar waar wij leren dienen, beperken wij ons toch. Maar niet omdat het opgelegd is of omdat het moet, of omdat het anders zo gevaarlijk is, maar gewoon terwille van de dienst aan de Heer. En dat is wat eigenlijk in de eerste Korinthebrief uitgebreider uiteengezet wordt. De gedachte is daar in het algemeen dat het leven van een gelovige niet bepaald zal worden door wetten en regels. En dat dus de standaardvraag bij alle beslissingen in het leven niet zou zijn, mag het of mag het niet? Maar de vraag zou zijn, is het ten dienste van Gods werk? Dat wil zeggen, in de praktijk dan, is het tot opbouw van de gemeente of niet? Is het nuttig of niet? Wat mag allemaal, maar of het nuttig is, dat zou de vraag zijn die we zouden stellen. En moeilijker is het niet, maar dat is een heel andere basis van ethiek. Kijk eens, een beetje theoloog vandaag noemt zich bij voorkeur ethicus, want in de term theoloog zit theo, weet je wel, betekent God. En loog is natuurlijk ook theoloog, weet je wel, in onbruik geraakt wordt en besmet wordt. Hij noemt zich tegenwoordig ethicus. Zo van, hij houdt zich bezig met de vragen des levens enzovoorts. In werkelijkheid, iemand die zich ethicus noemt als theoloog, houdt zich dus gewoon bezig met de wet. Hij is een wetgeleerde. Hij zal bepalen wat een mens moet doen en wat een mens moet laten. Nee, sommigen zijn daarin weliswaar betrekkelijk ruimdenkend. Niet al te strak, maar niettemin, dat is het thema. Het is altijd wet. Maar de basis voor de christelijke ethiek, de basis voor de christelijke levenswijze, zal ik maar zeggen, is niet die van wet, wat men zou doen en wat men zou laten, maar is die van, is het tot stichting van de gemeente of niet? En dat is niet te vangen in wetten en regels, omdat de vraag, is het tot opbouw van de gemeente of niet, slechts beantwoord kan worden binnen de omstandigheden waarin men verkeert. Dat wil zeggen, dingen die hier in Eindhoven wellicht zijn tot opbouw van de gemeente, zijn niet noodzakelijk tot opbouw van de gemeente in andere delen van het land. En dan blijf ik maar binnen een klein landje als Nederland. Het heeft heel erg van doen met de omstandigheden van de personen in kwestie. Het is dus zeer sterk cultuurgebonden. En daar gaat het maar om. Vandaar dat wij in de Bijbel ook niet wetten en regels vinden met betrekking tot gemeentebouw, of hoe dat maar heet, mag, dat is allemaal van die moderne woorden overigens. Maar wij vinden daar geen wetten of regels over. In de eerste plaats omdat het niet gaat om een machine die aan wetten onderhevig is, maar het gaat om een levend organisme. En levende organismes passen zich nou eenmaal aan de omstandigheden. En in de tweede plaats omdat de wereld waarin de gelovigen toch leven inderdaad verandert. Dat wil zeggen, samenleving verandert. En onze omstandigheden van vandaag zijn heel anders dan die van de gelovigen van 100 jaar geleden. En die zijn weer anders dan die van 50 jaar daarvoor. En die zijn weer anders dan van 25 jaar daarvoor. Zo ongeveer loopt dat. Maar daar gaat het nou niet over. Hè? Ik bedoel, dat hangt van omstandigheden af. Zo zit het nou eenmaal. En het punt is dat het werk van de Geest Gods, het werk tot opbouw van de gemeente, inderdaad dat doel heeft, opbouw van de gemeente. Maar binnen de omstandigheden waarin wij verkeren, binnen een veranderde cultuur en samenleving enzovoort, bestaat de inhoud van het werk ook in de praktijk uit andere dingen. Dat is maar waar het om gaat. En verder, wat voor de ene gelovige goed is, is voor de ander schadelijk en andersom. Dat is namelijk niet te zeggen. Maar het is in hoge mate een individuele kwestie. Bovendien, wat ik in dit verband dan ook nog graag even naar voren wil brengen, is dat wij, als het goed is, persoonlijk zijn gekomen, en ik gebruik clichés met opzet, dat wij persoonlijk zijn gekomen tot een persoonlijk geloof in de persoon van de Heer Jezus. Jawel, persoonlijk geloof. Maar als wij daarna zouden leven uit geloof, zou dat toch ook een leven zijn uit een persoonlijk geloof? Of een persoonlijk leven uit geloof? Ik bedoel gewoon, het is niet helemaal een goede term, maar ik bedoel gewoon te zeggen dat het inderdaad een individuele aangelegenheid is. En daar waar collectief op gelovigen wetten gelegd worden, daar wordt tegelijkertijd de ruimte van het individu beperkt. En daar wordt onze individuele verantwoordelijkheid weggenomen. Er wordt ruimte weggenomen om onze individuele beslissingen te nemen enzovoorts. En dat is maar waar het om gaat. Kijk, bij wijze van spreken, om een eenvoudig voorbeeld te geven, ik zal maar wat zeggen. Als je binnen de Rooms-Katholieke Kerk graag een leidinggevende positie wil, je wil bijvoorbeeld opziener worden, begeer je een treffelijk ambt en dat soort dingen meer. Nou, als je dat moet geregeld krijgen binnen de Rooms-Katholieke Kerk, dan moet je netjes op die paadjes wandelen die al lang zijn aangestampt enzovoorts. En er zit weinig anders op. En voor zover er splitsingen zijn, staan daar mensen bij die dan precies tegen je zeggen, nou, jij gaat hier links en jij gaat hier rechts. En er zijn ook mensen die zeggen gewoon daarvan, ja, sorry, maar met jou wordt het niks, ga maar weer terug. Dat bepalen anderen dus. Je kunt dat pad opgaan, dat doe je uit vrije wil. Ik zal maar zeggen, je meldt je daarvoor. Je gaat in het klooster, weet je veel, want ik weet helemaal niet hoe het werkt, hoor. Maar je meldt je aan als roeping, weet je wel. Je hebt een roeping. Later vermoedelijk, maar dat doet er nou niet toe. En je treedt in. Ik weet eerlijk niet waarin, maar je treedt in, want zo heet dat, hè. Nou goed. En daarna wordt je pad uitgestippeld. Dat doe je niet zelf. Dat doen anderen. En op het moment dat je, wanneer ook in de rest van je leven, te veel zelf je beslissingen neemt, word je eruit gezet. Heel simpel. Dat doen anderen. En persoonlijke verantwoordelijkheid is er niet bij, of het zou moeten zijn de verantwoordelijkheid om persoonlijk te blijven wandelen in de straatjes die anderen je wijzen. En zo houdt men een organisatie in stand. Maar van organisme en van werking van de Heilige Geest, zal ik maar zeggen, is daar natuurlijk nooit sprake. En waar je dan moet vaststellen, want ik volg de gedachte maar even tot het bittere eind, waar het zo is dat je op die weg alleen wat bereikt als je wandelt in de straatjes die anderen hebben aangelegd, zal ik maar zeggen, betekent het dat je zelf nooit volwassen wordt. En als je zelf nooit volwassen wordt, kun je voor andere gelovigen nooit wat betekenen. Met andere woorden, het leidt allemaal tot niks. Wat je overhoudt, is gewoon een organisatie, maar daar blijft het dan ook bij. En het kan nooit meer zijn dan een organisatie. Een organisme wordt het zo nooit. En om van verlossing en bevrijding maar te zwijgen, want daar is per definitie geen plaats voor. Maar nou, de volgende vraag is wie het zo geregeld heeft eigenlijk dat het zo werkt. Wie is het die de vrijheid en verlossing tegenstaat? Ik bedoel, dat kun je dus in een paar zinnen gewoon concluderen hoe het in elkaar steekt. Maar het probleem is dat vele mensen nou eenmaal niet vrij willen worden, geen verantwoordelijkheid willen dragen en vragen dus om wetten en regels. Dat is wat er gebeurt. Ik zou bijna zeggen, dat is ook het geheim van het socialisme. Mag je dat al zeggen tegenwoordig weer of nog niet? Dat is het geheim van het socialisme. Het zijn mensen die geen verantwoordelijkheid willen, er zijn uitzonderingen, maar in het algemeen, die geen verantwoordelijkheid willen dragen, schuiven de verantwoordelijkheid af naar de overheid. Die moet overal voor zorgen. En dus vragen ze om wetten, wetten, wetten en nog eens wetten. Zo zit het gewoon. Maar volwassenheid is daar inderdaad niet bij. En men meent dan op die wijze misstanden in de samenleving enzovoorts te kunnen voorkomen. Misstanden die er wel zijn, maar die voorkom je zo niet. Integendeel. Ze worden alleen maar groter. Daar waar de wet toeneemt, neemt de overtreding ook toe. Dat is wat de Bijbel ervan zegt. Dat betekent gewoon dat de mens toch niet onder zo'n wet te vangen is. Wat gebeuren moet, is dat de mens zou moeten leren in het algemeen. Dus dat geldt voor de natuurlijke mens ook. Al is dat nou niet mijn thema vanzelfsprekend, is mijn afdeling ook niet. Maar het geldt voor de natuurlijke mens net zo goed. Hij zou moeten leren vrij te zijn en eigen verantwoordelijkheid te dragen. En waar hij dat geleerd heeft, zal hij ook een plaats kunnen innemen in een gemeenschap. En wat de kinderen gods betreft, waar ze sterk worden, eigen verantwoordelijkheid kunnen dragen, daar zullen ze ook een plaats, een verantwoordelijke positie kunnen innemen in de gemeente als zodanig. Daar kunnen ze ook voor anderen en in het bijzonder voor zwakkeren wat betekenen. Maar ik hoop dat u begrijpt dat dit niet alleen een geestelijke waarheid is, in de zin van het is alleen van toepassing op wedergeboren mensen, maar hetzelfde is waar voor de natuurlijke mens net zo goed. Een mens kan een belangrijk lid zijn van de maatschappij als hij volwassen is. Want dat kan hij dragen. Als hij sterk is. Maar als hij dat niet is, is hij alleen maar tot last van anderen. En als iedereen zo is, ja, hoe zou zo'n samenleving in stand gehouden worden? En hoe kan zo'n cultuur blijven bestaan? Dat kan uiteraard niet. Die rot vanzelf weg, vanzelfsprekend. En zo waren wij in Romeinen 14, waar dus vastgesteld wordt dat de sterke gelooft dat men alles eten mag en dat de zwakke zich beperkt. Dat is de gedachte. En uit dat gegeven vloeit dan de vraag voort, maar wij die sterk zijn, wat moeten wij nou met die zwakken? Want er is een duidelijk verschil. Nou staat er, wij zouden die zwakken aannemen, dat zegt vers 1. Sterker nog, wij zouden die zwakken tot ons trekken. Want dat zou eigenlijk een betere, namelijk een sterkere vertaling zijn van het woord wat hier feitelijk gebruikt wordt in het Grieks. Tot zich nemen of tot zich trekken. Het is niet een passief begrip. Aannemen is tamelijk passief namelijk, maar het is een zeer actief begrip. En voor de goede orde wijs ik erop dat er niet staat degene die, maar er staat dengene die. Dat wil zeggen, het is niet een eerste naamval, maar een vierde naamval. En het is dus niet het onderwerp, maar het leidend voorwerp. Hebben die? Wij zijn eraan gewend, in eenvoudig Nederlands, dat het onderwerp voorop staat. In dit geval niet, hier staat het leidend voorwerp voorop. En als we het anders doen, de naamvallen vermijden, enzovoorts, dan zetten we de zin in andere volgorde. Dan staat er gewoon, Neem degene die zwak is in het geloof aan. En dat is waarschijnlijk duidelijker. Neemt degene die zwak is in het geloof aan.
Duidelijk.
Wij zouden dus wij die sterk zijn, want als degene die zwak is in het geloof aangenomen moet worden, moet die aangenomen worden door degene die sterk is in het geloof. Dat lijkt me duidelijk, hè? Dus wij die sterk zijn, zouden degene die zwak zijn in het geloof aannemen, tot ons trekken, tot ons nemen, want dat is wat het woord betekent. En als je dat begrijpt, begrijp je ook de rest van de zin. Namelijk niet tot twistige samensprekingen. We zouden ze tot ons trekken, maar niet om ruzie met ze te gaan maken. Of beter nog, niet tot scheidingbrengende dialogen. Want dat is ongeveer wat de diverse uitdrukkingen betekenen. Wij zouden ze tot ons nemen. Dat wil zeggen, we zouden ze erkennen en eventueel voor hen zorgen. Of zoals hoofdstuk 15 vers 1 zegt, wij die sterk zijn, zijn schuldig de zwakheden der onsterken. Leuk, hè? Zwakheden der onsterken. Nou ja, zwakheden der zwakken uiteraard. Maar de zwakheden der onsterken te dragen. En niet onszelf te behagen. Wij zijn sterk opdat wij anderen zouden kunnen ondersteunen, is de gedachte. En pas daarna in vers 2 wordt gezegd hoe dat zit. En in vers 3 ook. Vers 3 zegt, die daar eet, namelijk vlees eet en dus alles eet. Die daar eet, verachte hem niet. Die niet eet, dan wel zich beperkt. En die niet eet, oordelen hem niet die daar eet. En soms denk ik dat het laatste meer voorkomt dan het eerste. Ik heb altijd het idee, maar misschien zit ik ernaast. Maar ik heb altijd het idee dat het meer voorkomt dat degenen die zwak zijn in het geloof de sterken veroordelen, dan dat degenen die sterk zijn in het geloof de zwakken veroordelen. Dat lijkt me duidelijk, want degenen die sterk zijn in het geloof zien iemand die zwak is in het geloof en ze denken dan, zo was ik vroeger ook.
Toch?
Of dat dacht ik vroeger ook, dat het niet mocht. Maar dat hebben we gelukkig afgeleerd. Maar andersom, een sterke kan een zwakkere begrijpen, maar een zwakke kan nooit een sterke begrijpen. En in de ogen van de zwakke zal de sterke waarschijnlijk een losbandige, een ongeregelde en wellicht goddeloze zijn. Want iemand die uit genade leeft, kan bij gelegenheid makkelijk beschouwd worden als iemand die wetteloos leeft. Dat klopt ook natuurlijk, letterlijk is het ook zo, maar het is maar de vraag wat aan een begrip wetteloosheid verbonden wordt en welke gevoelswaarde het heeft. Kan makkelijk misverstaan worden en de gedachte is dat de zwakke het sterke nou eenmaal niet kan begrijpen. Mensen stellen zichzelf tot norm enzovoort, ze kunnen niet begrijpen hoe het zit met anderen die sterker zijn dan zij. Zo zit het nou eenmaal. In de praktijk is het ook zo, want ik geloof dat ik het gezegd heb straks, er zijn heel wat boeken geschreven, ook in onze dagen, die ons waarschuwen voor al die dingen die zo slecht voor ons zouden zijn en die wij niet zouden mogen. Die boeken worden dus geschreven door zwakken en die begrijpen kennelijk niks van wat het wil zeggen om sterk te zijn en om te geloven dat men alles eten mag. Er wordt ook in deze volgende verzen trouwens toegelicht, want er staat bijvoorbeeld in vers 14, ik weet en ben verzekerd, dus ik weet heel zeker, ik weet en ben verzekerd in de Heer Jezus dat geen ding, niets dus, dat geen ding onrein is in zichzelf. Niets is er onrein. Toch zijn er die ons zwart op wit zeggen dat bepaalde zaken onrein zijn en dat we bepaalde dingen niet mogen eten of mogen gebruiken, want wij worden daardoor bezeten, dan wel, wij worden daardoor occult belast, wat het ook wezen mag. Ik heb het bij de belasting nagevraagd, maar die wisten het niet. Maar goed, er wordt daardoor occult belast en dat soort dingen. Het is niet waar, de Bijbel zegt, is niets onrein in zichzelf. Dat wil zeggen, objectief bezien en goed beschouwd, wetenschappelijk gezien, niets is onrein van nature of in zichzelf. Begrippen als rein en onrein zijn namelijk relatief en daarmee subjectief. De gedachte is namelijk dat sommige dingen voor ons inderdaad onrein zijn, maar let op wat ik zei. Ik zei, sommige dingen zijn voor ons. Dat is die relatie van het relatieve. Sommige dingen zijn voor ons onrein. Maar in zichzelf zijn ze niet onrein. Als ze dan toch onrein zijn voor ons, ligt het niet aan die dingen, maar ligt het aan ons. Heb je dat? Dat staat er ook. Dan die acht rekent, hè? Dan die acht iets onrein te zijn. Voor die is het onrein. Als we iets als onrein beschouwen, is het daarmee ook onrein voor ons. Gewoon omdat wij het zo zien, omdat wij het zo denken, omdat wij het zo rekenen. En dat betekent ook gewoon, als wij denken dat we niet mogen fietsen op zondag en we doen het toch, dan krijgen we last van ons geweten. Zo eenvoudig is dat. En toen zei iemand, ja, dat kan wel wezen, maar ik heb eens iemand gesproken die is bij een magnetiseur geweest, heeft ze daar laten genezen en daarnaast kreeg je hallucinaties, schuldgevoelens en dat soort dingen meer. Dan zeg ik, ja, weet je hoe dat komt? Omdat jij net verteld hebt dat het niet had gemogen. En dat God het verboden had. En ik meen het, ik verzin het niet ter plekke, ik meen het, want dat ken ik uit ervaring, zal ik maar zeggen. Ik ben dat tegengekomen namelijk ook inderdaad. Dat mensen dingen gedaan hadden waarvan ze achteraf geleerd werd dat het niet had gemogen en dat het satanisch of demonisch was enzovoort. Ja, dan krijgen ze last. Maar niet eerder. Dat wil zeggen, hetzelfde argument zou juist gebruikt moeten worden voor het tegendeel. Het bevestigt juist dat geen ding onrein is in zichzelf, maar dat onreinheid te maken heeft met hoe we tegen de dingen aankijken. En waar de dingen in zichzelf niet onrein zijn, zal de wijze niet onrein moeten verklaren. Want dat is de omgekeerde wereld uiteraard. En zo eenvoudig is dat, hè? Kijk, dat wij dingen niet begrijpen, wil dan niet zeggen dat ze onrein zijn. Ik zit er met nadruk, omdat dat dikwijls de redenering is, een heel bekende redenering, hè? Wij begrijpen niet wat het is, dus is het van de duivel. Dus dat vind ik de meest hoogmoedige redenering die ik ooit gehoord heb. Want die redenering betekent, als wij begrijpen wat het is, is kennelijk van God, want dat kunnen we begrijpen. Als het van God is, kunnen we het begrijpen, dus als wij het begrijpen, is het van God. Maar als het zo hoog en zo moeilijk is dat wij het niet begrijpen, dan is het van de duivel. Dat wil zeggen, God past in ons wetenschappelijk kader, zal ik maar zeggen. Dat hebben we helemaal door, hoe dat zit, enzovoorts. En als wij het niet begrijpen, dan komt dat omdat het van de duivel is. Nou, daar ben je mooi klaar mee. In de eerste plaats, stel jezelf boven God, want je hebt hem onder controle. In de tweede plaats verklaar je dat de duivel hoger is dan God, want dat heb je niet onder controle. Dat kun je zo lezen, hoor. Dat kan het je zo voorlezen, als het moet. Zou het niet nodig zijn, hè? Maar dat is dan de redenering. Wij weten niet hoe het werkt, dus is het van de duivel. En occult en weet je veel wat. Nou, vergeet dat maar rustig, zo zit het niet. Bovendien, er is niks van de duivel. De hele schepping is Gods schepping. Daar is niks van de duivel bij. En als wij denken dat het van de duivel is, komt dat omdat wij het aan hem toeschrijven. Dan zitten wij fout. Dan is dat een verkeerde redenering in ons denken. En in zekere zin is dat een duivelse redenering dus. Om reine dingen aan de duivel toe te schrijven en dan onrein te verklaren, dus, wel, dan ben je bezig in het straatje van Satan. Hij zegt dat of dat, dat is zijn gebied. Of hij zegt dit of dat, dat is het domein van de slang. Zeg ik iets verkeerds? Nee, sorry. Ik had het helemaal niet willen zeggen, maar die termen liggen dan bovenop. En als ik zo'n uitdrukking nodig heb, komt deze dus. Hè? Maar ik bedoel gewoon te zeggen, dat hoort tot het gebied waarover de Satan heerst. Domein van de slang krijg je dan automatisch. Hè? Dan pak je bewust een deel van de schepping als zodanig en geeft het cadeau, want dan komt het tot neer, aan hem die helemaal niet de schepper is, maar die er graag de hand in wil hebben, zal ik maar zeggen. Die het zich graag eigen wil maken. Maar dat is niet wat ik ervan vind, dat is wat de Bijbel ervan zegt. Onder andere hier in Romeinen 14, vers 14. Ik weet en ben verzekerd, en ik zeg het de apostel dus gewoon na, verzekerd in de Heer Jezus nog wel, hè, dat geen ding onrein is in zichzelf. Objectief bezien, niets is als zodanig onrein. Dingen worden pas onrein als wij ze onrein verklaren. En dan hebben ze een verkeerde invloed inderdaad op ons denken en daarmee op ons hart en op ons geweten enzovoorts. Diezelfde gedachte lezen wij ook op, weet ik niet of ik het bij de hand heb trouwens. Ik dacht dat het in Timotheus ook gezegd werd. Er staat ergens zo'n uitdrukking. Dat is niet verwerpelijk met dankzegging genomen zijnde enzovoorts. Is dat waar? Is dat 1 Timotheus 4? Ja, ja, dat klopt, ja. 1 Timotheus 4. Daar staat net zo'n soort redenering. Wat staat in 1 Timotheus 4 vers 1? Doch de geest zegt duidelijk, want de geest is duidelijk genoeg hoor, dat in de laatste tijden, dat zijn onze dagen in elk geval, sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten. Als ik dit lees, zeg ik er altijd bij, dat er niet staat dat verleidende geesten zich zullen begeven tot gelovigen. Misschien gebeurt het wel, maar het staat hier in elk geval niet. Hier staat dat gelovigen zich zullen begeven tot verleidende geesten. De vraag is, van wie gaat nou het initiatief uit dus? Van die gelovigen zelf. En ze prefereren dus deze verleidende geesten. Zij prefereren leringen der demonen. Dat is wat er staat in 1 Timotheus 4 vers 1. Zich begevende tot verleidende geesten en dus tot leringen onderwijzingen van demonen. Helaas vertaald met duivelen. En wat leren die demonen? Dat is zegt vers 3. Dat die demonen verbieden te huwelijken. Nou, geslachtsgemeenschap te bedrijven, want dat is wat het betekent. Maar tegenwoordig moet je dat uitleggen. Hè. Het is een eufemisme daarvoor. Maar dat is waar het over gaat. En dan te bedenken dat de hele wereld denkt dat het christendom leert dat dat inderdaad zo moet. Seksualiteit is iets vies. Het is noodzakelijk om de kerk in stand te houden. Anders sterft hij uit. Zeg ik wat verkeerd dan? Ja, ik zeg het wat kort en dan klinkt het altijd zo lollig. Maar zo bedoel ik het niet. Het is gewoon zo. Dat hoef ik in Eindhoven helemaal niet te vertellen, weet je wel. Als er 3 kindertjes geboren zijn en er komt dan voorlopig niks, dan krijg je pastorenbezoek. Waarom hij? Want hij wordt geacht er helemaal geen verstand van hebben. Weet ik ook niet. Want anders sterft de kerk uit. Zo zit het ongeveer. En het is dat ik hier in Eindhoven sta. Want anders had ik gewoon gezegd de dominee hoor. Want dat gaat precies hetzelfde in protestantse kringen. Dat wedijvert met elkaar. Dat moet natuurlijk. Want het moet elkaar een beetje in evenwicht. Dat is een soort bewapeningswetloop. Weet je wel. Nou goed. Ja, bedacht u wat? Waarom zijn voorbehoedsmiddelen verboden in de Rooms-Katholieke Kerk officieel? Waarom? Omdat ze bang zijn dat ze uitsterven natuurlijk. Dat is makkelijk genoeg. Daar zit het hem in. Nou goed, laat me zitten. Maar het eigenaardig is dat het juist demonische leringen zijn. Die dit soort zaken verbieden. Dat is wat demonen doen. De mensen vrijheid ontnemen namelijk. Zodat hij niet meer mag vrijen. Kunnen die volgen zo gauw? Het is een beetje cryptisch, maar ik bedoel het bloedserieus. Mensen vrijheid ontnemen, dus het eerste wat hij niet meer mag is vrijen. Dat is wat het is, hè? Verbiedende. Te huwelijken heet zoiets, netjes vertaald en netjes beschreven trouwens in de grondtekst. En gebiedende van spijzen te onthouden, daar ben je dus ook niet meer vrij, je mag niet meer alles eten. Van spijzen te onthouden die God geschapen heeft, noemen ze spijzen die God niet geschapen heeft. Dat is goed geantwoord, daar is er geen een dus. Gebiedende van spijzen te onthouden die God geschapen heeft, tot nuttiging, om het te eten, dat ten nutte te maken, nuttigen. Wij denken dat het betekent eten, nuttigen, weet je wel. Je weet, nuttigen, dat doe je met medegebrachte etenswaren. Normaal moet je bij die woorden nadenken, maar als ze bij elkaar staan, weet je precies wat het is, hè. Dus het is verboden om medegebrachte etenswaren te nuttigen. Thuis heet het gewoon eten, maar nou heet het etenswaren nuttigen. Maar nuttigen betekent niet eten, nuttigen betekent gewoon ten nutte maken, gebruiken. Helaas alleen nog gebruikt in het Nederlands bij tot zich nemen van voedsel, helaas. Maar goed, je kunt net zo goed een fiets nuttigen. Gebruiken voor je nut, dat is wat het betekent. Het is echt goed om over die woorden na te denken, hoor. Begrijpen wat ze betekenen. Verbiedende, te huwelijk en gebiedende van spijzen te onthouden die God geschapen heeft, tot nuttiging. Met dankzegging. God heeft ze niet alleen geschapen tot nuttiging, maar heeft ze geschapen tot nuttiging met dankzegging. Bij elkaar als één geheel. Daar komt ook het christelijk gebruik vandaan om te danken voor het eten. Ik moet u erbij zeggen, ik zeg dit zo wel. Ik weet echter dat over het algemeen het zo niet gebeurt, helaas. En ik bedoel niet dat men het nalaat, ik bedoel dat men precies verkeerd omdoet. Men zou danken voor het eten. En men zou dus danken voor het eten. Hebben jullie? Dat is een bijbelse gedachtegang. Trouwens, zo voeden wij onze kinderen op. Je geeft ze een koekje, dan moeten ze eerst dankjewel zeggen en daarna mogen ze het nuttigen. Toch of niet? En niet eerst in de mond steken, opeten en als ze alles op hebben, dan pas boeren. Nee, ik weet niet waarom het anders geworden is, daar heb ik echt geen idee van. Maar de normale gang, bijbelse gang van zaken is dat men dankt voor het eten alvorens het eten. En daardoor wordt het geheiligd en daardoor wordt het gezegend enzovoorts. Want zo staat het ook in de schrift, hè? Bovendien is het een gebruik niet alleen met objectieve waarde, maar ook als compensatie voor het verschijnsel dat onder de meeste volkeren en door de tijden der eeuwen de mensen altijd gewend waren hun voedsel op te dragen aan de afgoden. En juist daarom zal men het opdragen aan de Heer en hem er dus voor danken. Dat is de gang van zaken. Danken voor het eten, uiteraard. Maar God heeft het daartoe ook gemaakt, staat er, en specifiek voor de gelovigen, namelijk voor degenen die de waarheid hebben bekend en dus inderdaad die de waarheid hebben aanvaard. Juist wij als gelovigen, wij hebben het recht om alles te eten en wij zouden het ons niet laten verbieden door niemand. Niettemin, wij maken onze eigen keuze in wat wij eten, uiteraard. Maar het is wat anders dat we ons beperkingen laten opleggen door anderen. Want, vers 4, alle schepsel gods, dat is een pleonasme, in mijn gedachten althans, schepsel gods. God is immers per definitie de schepper en alle schepsel is uiteraard schepsel gods. Dus met grote nadruk, twee keer, alle schepsel gods is goed. En er is niets verwerpelijk, staat er dus nog een keer, staat er bij elkaar een keer of vier, dus als je goed telt. Niets is verwerpelijk met dankzegging genomen zijnde. En daar gaat het maar om. Wij zouden leven, wij als gelovigen in elk geval, zouden leven uit de genade gods. Dat betekent dat we voor alle dingen die wij nuttigen, dat kan eventueel die fiets zijn, ja, dat, zo bedoel ik het. De alle dingen die wij nuttigen, zouden wij God voor danken. En dat geldt dus niet alleen voor het eten. Want staat er, want het wordt geheiligd door het woord van God en door het gebed. Zo is het maar net, namelijk daar waar wij gelovigen zijn, vers 3. Daar waar wij de waarheid hebben bekend, dat is vers 3 nog steeds, daar waar wij het woord van God, dat is vers 5, aanvaarden en in onze harten laten planten, daar dringt tot ons door dat alle dingen heilig zijn en goed zijn en dat niets verwerpelijk is. En daar danken wij de Heer uiteraard voor. Nou, dat is wat hier staat. Dus al die boeken waarin wij gewaarschuwd worden voor van alles en nog wat, kun je rustig vergeten. Bovendien, moet ik erbij zeggen, is dat een zeer negatieve benadering. Het is de omgekeerde wereld. Het gaat er niet om dat wij goede christenen worden wanneer wij ons weten te beperken in alles, wanneer wij de wereld van ons af kunnen houden. Het punt is gewoon, wij zijn pas goede christenen wanneer wij groeien in het geloof, wanneer wij God dienen enzovoort, en waar wij staande kunnen blijven, ondanks dat de wereld op ons afkomt. Het gaat er niet om dat we besmetting tegengaan. Het gaat erom dat wij weerstand hebben tegen welke besmetting dan ook. Dat maakt ons sterk. En die weerstand zou gekweekt moeten worden. Dat gebeurt niet door te zeggen, dit of dat mag niet. Dat gebeurt door te zeggen, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar wees gewaarschuwd, niet alle dingen zijn nuttig. En dat is het dan. Waarna iedereen zijn eigen keus moet maken natuurlijk. Maar objectief gezien is het niets verwerpelijk. Veel dingen zijn inderdaad niet nuttig. Dat is zwak uitgedrukt. Sommige dingen zijn ook uitdrukkelijk het tegenovergestelde daarvan. Dat is waar, dat is ook zo, maar daarmee zijn ze nog niet verboden. Wij zouden er gewoon mee leren omgaan, enzovoorts. En daarna komen wij weer terug in Romeinen 14... bij de vraag, maar wat moeten we dan met die mensen die niks mogen? Zijn wel gelovigen, maar die hebben het leven zo bekrompen, want zo heet dat, hè, bekrompen. Die leven maar in zo'n klein wereldje. Wel, nu staat er, wij zouden hen tot ons trekken, wij zouden ons over hen ontfermen, wij zouden voor hen zorgen, Want diezelfde mensen zijn in vele andere opzichten dus ook zwak. Niet alleen in de dingen die zij blijkbaar laten of waarin ze zich zichtbaar beperken. Het punt is gewoon, hun denken is zwak. En dat soort mensen hebben of wetten nodig, maar die hebben wij niet. Wel nu, dan hebben ze in plaats daarvan voorbeelden nodig. U weet wel, heb ik het vaker verteld, hè? Er zijn twee manieren om een kind op te voeden. In de praktijk moeten beide er zijn. Er zijn twee manieren. De een is ze onder de wet plaatsen. Daarmee hou je ze onder controle namelijk en voed je ze niet op. Dat is niet echt opvoeden. Dat is hetzelfde als een kind in de box zetten. Opsluiten, daar kan hij niet uit. Dat is, wetopleggen is precies hetzelfde. Zeggen wat ze doen en laten moeten, dat is dat. Dus om escalaties tegen te gaan enzovoorts. En de ouder neemt dan de verantwoordelijkheid in plaats van het kind. Het kind moet gewoon doen wat de ouders zeggen, want het wordt zelf niet geacht beslissingen te kunnen nemen, verantwoordelijkheid te kunnen dragen. Maar bij het grootbrengen van kinderen hoort dus dat men ze, om het onder controle te houden, dat men ze onder de wetten stelt. Maar dat is één ding. Maar dat is niet voldoende. Wat daarnaast nodig is, is dat zij voorbeelden nodig hebben die zij kunnen navolgen. En dat is echt wat in de praktijk wij opvoeders zouden noemen. Niet zeggen wat ze doen moeten, maar het zelf voordoen. En demonstratief ook. Betekent in de praktijk ook dat er zaken zijn die we ook uitdrukkelijk niet voor de kinderen zouden verbergen. Ze moeten er namelijk ook mee leren omgaan. Dat meen ik echt. Dat is moeilijk genoeg. Maar het is goed dat ze ook van de ouders zien dat de ouders kalm blijven in moeilijke omstandigheden. Het is niet verkeerd als de kinderen die omstandigheden kennen en dat ze zien hoe de ouders ermee omgaan, hoe ze erop reageren enzovoort. Dat is het nou juist. Dat is waar het om gaat. Voorbeelden moet men hebben. En in de psychiatrie is trouwens algemeen bekend dat wat er fout gaat met de mensen, wat mensen tot psychiatrische patiënten maakt, is... Nou, u kent de verhaal van Freud. Laten we het even eenvoudig houden, psychoanalyse en al dat soort gedoe. Het komt altijd uit de jeugd. Het is altijd een trauma uit de slechte jeugd. U kent dat verhaal, hè? Nou, het is ook zo. Dat wil niet zeggen dat men daarna op 40-jarige leeftijd of later nog steeds daaronder gebukt zou moeten gaan, want dan is er nog heel wat meer los. Maar niettemin, het beginsel is namelijk dat kinderen, jonge mensen in het algemeen, maar ook oudere mensen in het algemeen, voorbeelden nodig hebben. Die ze navolgen. Dat ze zich vereenzelvigen met, zich identificeren met anderen. Dat is nou eenmaal zo. Dat de jeugd idolen navolgt, sporthelden, popfiguren, weet je veel wat. Dat is compleet logisch. Als ik het cynisch zeg, zeg ik, hun ouders zijn niet tot voorbeeld, of althans die voorbeelden spreken niet aan. Dus volgen ze een of andere image na, want die mensen kennen ze toch niet. Dus zijn zorgvuldig opgebouwde reputaties via de publiciteit enzovoort.